Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Bij Paul en Margrethe Krijger Klop in Druten is afgelopen vrijdag een dochtertje geboren met de naam Hanna Alberta. Haar roepnaam is Hanna. Voor voto mijn groep en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 3, vers 1, uit de bundel Weerklank. Mijn vijand, Heere, staat met mannenmacht paraat. En dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden vrijdag op de leeftijd van 96 jaar is overleden mevrouw Wilhelmina van Kleef van de Voren. Zij woonde in Elim. Er zal Deo Volente aanstaande woensdag 21 februari om 9:30 'smorgens een rouwdienst worden gehouden in de dagopvangkamer Tante Zus en Zo in zorgcentrum Elim. En daarna zal aansluitend op de hervormde begraafplaats al hier de begrafenis plaatsvinden om ongeveer 10:30. Als u de begrafenis en de rouwdienst wilt bijwonen, dan wordt u verzocht om 9:20 in Elim te zijn. Wij willen graag met deze familie in voorbeden gedenken en meeleven. En in verband daarmee ook zingen van Psalm 84 en wel het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, vers 3. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen met te zingen uit Psalm 143. En daarvan de versen 9, 10 en 11. O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. Verlos mij uit des vijands lagen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En laat uw begunst mij niet begeven. 9, 10 en 11 van Psalm 143. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we weerklank 555. Laat de kinderen tot mij komen, alle kinderen. Laat de mensen tot mij komen, over alle wegen. Weerklank 555, na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u bent het die ons weer nodigt rondom de open Bijbel om samen te komen hier in uw huis of verbonden met deze dienst bij de kerkradio. U bent het die ons weer nodigt om open oren te hebben en een kloppend hart tot uw dienst. En u die ons kent en doorgrondt weet in hoeverre dat ook bij ons het geval is. Heere God, we bidden van u, wil zo werken met uw geest dat al wat gesloten is, op slot zit in ons leven, geopend wordt en te maken krijgt met wat u te zeggen hebt. En wilt u ons helpen om van u die grote machtige God ook groot te denken en te spreken en te zingen en klein van onszelf, nietige mensjes. Heere, wij danken u dat u ons wilt ontvangen onder het geklank van uw woord, het zij hier of het zij thuis, want wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben het daar niet naar gemaakt. Als we even zien in de achteruitkijkspiegel van ons leven en we hoorden de 10 woorden van uw wet en de samenvatting van de Heere Jezus Christus, dan hebben wij geen 10 voor de 10 geboden. Dan moeten we steeds weer met het rode potlood in ons leven aan de gang. En dan blijkt telkens weer opnieuw hoe we hebben gefaald, hoe we hebben misdaan en niet gedaan wat u wel van ons vroeg. Dat zit hem niet in u, o God, dat zit hem niet in uw wet. Dat zit hem daarin dat wij vaak zo hardhorend zijn. Dat wij zo vaak druk zijn met van alles en nog wat en u niet echt op de eerste plaats hebben staan. Wilt u ons helpen om daar verandering in te brengen, voor het eerst of opnieuw? En leid ons en wijd ons. Neem ons bij de hand en ga u zelf maar voorop in ons leven. En wilt u ons zo wegwijs maken naar uw koninkrijk toe? Ook als we op deze tweede Lijdenszondag weer samen zijn gekomen, bidden we u om uw zegen over ons luisteren en spreken, over ons orgelspel en zingen, en dat het alles tot eer van u zal zijn. En wil alles wegnemen wat een sta in de weg zou kunnen zijn, een blokkade. En wil laten merken dat u die God bent, hoog, heilig, maar ook laag neergekomen om te dienen. Elke dag, als koning, als knecht. Heren, schenk ons zo uw zegen. En daarmee bedoelen we, kom er zelf in mee. Tot eer van uzelf. Wij vragen het eerbiedig uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen. Uit het Evangelie van Marcus. 10e hoofdstuk en daarvan de versen 32 tot en met 45. Marcus 10 vanaf vers 32 tot en met 45. En dan vormen de versen 42 tot en met 45 hetgeen we vanmorgen met elkaar willen overdenken in de preek. We lezen Marcus 10 vanaf vers 32. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem. En Jezus ging hen voor en zij waren verbaasd. En terwijl ze hem volgden, waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich geroepen had, genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En zij zeiden tegen hem: Geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden tegen hem: Dat kunnen we. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. En dan komt het tekstgedeelte. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren. En dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 51. En daarvan de versen 5, 6 en 7. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Versen 5, 6 en 7 van Psalm 51. Gemeente des Heren, je zult maar Jezus volgeling zijn. Leerling. Discipel. Of kom ik dan te dichtbij? Of voel je je alleen maar toeschouwer die eens kritisch bekijkt vanaf een afstand hoe die mannen rondom Jezus het allemaal doen? En wij zitten vast niet in hetzelfde schuitje. Je zult maar Jezus discipel zijn. Of hoor ik daar niet bij en distancieer ik me? En kijk ik dan maar gemakshalve naar die ander? Je zult maar Jezus discipel zijn en dan moet je heel veel leren. En dan blijf je ook heel veel leren. Sterker nog, je bent nooit uitgeleerd. Of een geslaagd figuur. Met een diploma van een of ander lesinstituut in de hand. Je zult maar Jezus discipel zijn. En dan moet je ook heel veel afleren. Bij herhaling, blijkbaar. Omdat je zo gemakkelijk in dezelfde fout valt. Een recidivist noemen ze dat. Wanneer je in de herhaling gaat. Voor wat je fouten, voor wat je zonde betreft. Want in het vorige hoofdstuk, in Markus 9, kom je dat eigenlijk ook al tegen. Jezus die kondigt zijn lijden aan. Hij geeft onderwijs aan zijn discipelen en hij zegt tegen hen, de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen en zij zullen hem doden. En nadat hij gedood is, zal hij op de derde dag opstaan. Maar ze begrepen zijn woord niet. En ze waren bevreesd om hem ernaar te vragen. En terwijl ze ondertussen dan in hoofdstuk 9 wel een discussie krijgen onderweg, wie toch wel de belangrijkste van hen was, hoe reageert Jezus dan, wat zegt Jezus dan? Hij besluit met de woorden, als iemand de eerste wil zijn, dan moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. En daarbij gebruikt Jezus dan ook nog een voorbeeld, een soort plaatje bij zijn lessen. Maar het wordt een gelijkenis in levende lijven. Hij neemt een kind en zet dat in het midden neer. Hij omarmt het en zegt tegen de discipelen, wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt mij niet, maar hem die mij gezonden heeft. Als iemand de eerste wil zijn, dan moet hij de laatste van allen zijn en dienaar van allen. En dan komt in ons hoofdstuk opnieuw die lijdensaankondiging. De derde is het hier. Maar heb je gezien op welk moment dat is? Dat staat gelijk in vers 32, ze gaan naar Jeruzalem. Maar als je nou keurig leest, en moet je altijd doen vooral, dan zie je hoe druk en uitgebreid die omschrijving is. Over dat gaan naar Jeruzalem. Behoorlijk omslachtig. Jezus die gaat hen voor, hij gaat vooraan, doelbewust op weg naar Jeruzalem. En van de leerlingen staat er uitgebreid vermeld, verbaasd, bevreesd. En zij volgen hem, Jezus voorop, zij achteraan. En die uitgebreidheid van die omschrijving van dat gaan naar Jeruzalem en hoe het er dan aan toe gaat, dat geeft ook iets aan van het gewicht, de zwaarte. Het is op de een of andere manier voor hen een zware gang. Nee, de discipelen die lopen nou niet zo hard. Het dreigt immers gevaarlijk te worden. Terwijl Jezus die gaat frank en vrij en ongeremd naar wat hem staat te wachten. Daar van de kant van de Farizeeën in Jeruzalem. Nou, en dan wil Jezus het hen nog wel een keer vertellen. En dan komt daar opnieuw die lijdensaankondiging. En dat zijn woorden die hij vertelt over zichzelf, over de zoon des mensen. Maar het lijkt net alsof het niet over hem gaat, want hij heeft het steeds in de derde persoon over hem en over hij. En dan wordt er opnieuw vreemd gereageerd, net als in hoofdstuk 9. Maar deze keer zijn het dan Johannes en Jacobus. Zij denken, kort gezegd, wat Jezus straks in Jeruzalem gaat ondervinden. Ach, dat kunnen zij ook wel. Dat is toch zo moeilijk, niet? Oh ja, en wat gebeurt er daar dan? Nou, dan gebeurt er eigenlijk dat je niet zo moeilijk doet over het lijden en sterven van Jezus. En het totaal ten onder gaan. Oh, dat kunnen wij ook, zeggen ze. Dat redden wij wel. Maar dan hebben we eigenlijk nog iets en dat is een ereplaats bij u. Eén aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Maar dat gaat hem niet worden. Het is niet aan Jezus om zulke plaatsen toe te wijzen op grond van welke kwaliteiten dan ook maar. En dat zit er bij ons ingebakken, hè? Denk maar aan de Olympische Spelen, dat zit er bij ons ingebakken. Dat wedstrijd gebeuren, dat we gaan voor goud. Dat we met kop en schouders erbovenuit willen steken. En alle anderen achter je of onder je laten. Dat zit er bij ons ingebakken, dat erepodium idee. Dat ik een beetje meer dan jij. En als je maar genoeg traint, en misschien ook nog een dosis geluk hebt en noem alles maar op. Maar Johannes en Jacobus die zijn bij Jezus aan het verkeerde adres met hun vraag. Nou, het was te proberen, nietwaar? Alleen, dan komen ze weer terug bij die andere 10 discipelen, hun collega's. En die hebben hun oordeel al klaar. Mens, wat zijn ze verontwaardigd. Maar vind je dat niet reuze gemakkelijk? Zelf niets doen. Maar wanneer een ander iets doet, ja, dan staan de bovenste beste stuurlui aan wal. Want hij of zij, ja, zij gingen in de fout. Zij hebben het gevraagd aan Jezus, rechts en links. En dan heb ik, die zelf niks gedaan heb, tenminste toch wel het recht om daarover eens even flink los te gaan. En mijn adem daarover te laten gaan. Maar het verder niet te beademen. Het is goedkoop, het is gemakkelijk. En wat Jezus dan doet, hij onderwijst. En hij gebruikt weer een plaatje. Ditmaal geen kind wat hij in het midden zet. Maar de discipelen krijgen wel aanschouwelijk onderwijs. Opnieuw. Al sprekend en prekend en lerend en onderwijzend laat hij hen iets zien. Hij houdt hen iets voor ogen. Iets over rangen en standen. Een regeren en een reageren vanuit de hoogte. Misschien wel afstandelijk. Schitterend is het hoe Jezus dat verwoordt, hè? Er zijn mensen die geacht worden om leiding te geven. En je mag veronderstellen dat ze dat doen. Maar degenen die weer over hen aangesteld zijn, die gebruiken weer macht over hen. Jezus die refereert eigenlijk aan een stelsel van leiding geven. Van hoog tot laag. Als je dat een beetje door zou vertalen, hè, naar vandaag de dag toe. Ik kom in de winkel. En ik kom iets terugbrengen. Want hij doet het niet. Dus ik kom daar bij die verkoper. En ik zeg, alsjeblieft, hij doet het niet. Nieuw gekocht, vorige week. En dan zou het makkelijkste zijn, hè, als die verkoper zou zeggen van, joh, haal maar een nieuwe uit de schappen, of ik zal het even voor u doen. En dan ruilen we hem gewoon om. Maar die verkoper die neemt die beslissing niet. Nee, ik moet eerst even bij mijn chef langs en die erbij roepen. Nou, de chef erbij gehaald. Maar ja, die chef die heeft ook wel eens wat met de directie gehad. Dus die legt dit probleempje liever eerst even bij de directie in de week. Ja, de directie die heeft dan weer te maken met de raad van commissarissen. Nou, of het werkt, zeg het maar. En daar sta ik dan aan die toonbank. Ik heb nog geen nieuwe. En dan wat Jezus doet, hè. Jezus wil dit stelsel van boven degene die leiding geven, zit vast wel weer iemand die leiding geeft aan diegene. Wat doet Jezus? Jezus legt de vinger bij iets anders. Als het ware wil hij zeggen dat toren van Babel syndroom, dat zit er bij iedereen in. Graag bouwen tot boven. Tot boven de wolken zelfs. Tot in de hemel. Groot, groter, grootst. Machtig gewoon. Alleen toen, bij die toren van Babel, toen werd de bouw stilgelegd. Door God. Op een heel bijzondere manier. Men verstond elkaar niet meer. Want ieder sprak zijn eigen taal. En op die manier werd hen toen dat bouwsel hardhandig geruïneerd. En het leek uiteindelijk net alsof er alleen maar een ruïne stond. Onaf, bouwvallig, zo voor het oog. Maar waar Jezus nou heen wil, hè, in zijn onderwijs, dat is dat als je nou echt belangrijk wil worden, echt mega, zouden we tegenwoordig zeggen. Schrikt u daar niet van? Want dat woord gebruikt Jezus ook. Mega. Zo staat het er in het Grieks. Echt mega. Nou, dan spits je je oren. Want wie wil er nou niet mega? Nou, hoe moet dat dan? Hoe doe je dat dan, Heer Jezus? Door dienaar te zijn. En dan staat er het woord diakonos, diaken. En dan moet je even loszien van de functie van het ambt, zoals we dat vandaag de dag kennen. Het betekent een knecht, een bediende, iemand die de boodschappen voor je doet. Nou, zulke belangrijke dienaren worden er gezocht. Wacht even, de Heer Jezus is nog niet uitgesproken. Er komt nog meer onderwijs. Hij doet er als het ware nog een schepje bovenop. Je kunt mega belangrijk willen worden. Maar nou de eerste. Kan er maar één de eerste zijn. En wie dat wil worden, moet slaaf van allen zijn. En dan komt er nog een treetje lager als het ware. Als hij dit zegt, slaaf. Diakonos, doulos. Dienaar, slaaf. En dan komt de clue. Waar Jezus nou op doelt, waar hij heen wil, de spits. En dat is naar hem zelf. Dat is naar zijn zijn. Dat is naar zijn komen. En dat is naar zijn gaan. Naar zijn dienen. Zijn dienst. Naar zijn knecht des Heren zijn. Kijk, deze geschiedenis die heeft 2000 jaar terug plaatsgevonden. Maar is het daarom voorbij? Is het daarom antiek geworden? Hebben wij hier niks meer aan? Kennen wij dit niet meer? Pakken we het anders aan? Dat is best opmerkelijk. Maar heel dit gebeuren, naar aanleiding van die ereposities van die zonen van Zebedeus, van Johannes en Jacobus, en de reactie van die 10 discipelen daar weer op, dat doet zo sterk denken aan wat de apostel Paulus heeft geschreven in de Filippenzenbrief, 2e hoofdstuk. Dan schrijft hij aan mensen, waarschijnlijk oud-militairen, buiten dienst, maar die ondertussen wel graag op hun strepen en sterren blijven staan. Ja, misschien is dat de mens wel eigen. Tot zijn laatste snik toe, als het even kan. Ook 2000 jaar later nog steeds. En Paulus die schrijft daar dan in de Filippenzenbrief: doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En is het dan gezegd? Is het dan geschreven? Nee. Nee, want dan komt Paulus met een plaatje. Met een voorbeeld wat hij schetst en schildert op de regels, in de teksten. Dan laat Paulus je meekijken naar Jezus Christus en de gang, de weg die hij heeft afgelegd vanuit de hemel bij zijn vader vandaan naar deze aarde. Hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een slaaf aangenomen, gelijk geworden aan de mens, zichzelf vernederd, vernietigd, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis, van een crimineel, van een groot misdadiger. Meer mega kan het niet. De Heer Jezus Christus, als de Zoon des mensen, speciaal van Gods wegen, voor de mensen bestemd, apart bedoeld, niet gekomen om gediend te worden, zo zegt Jezus. En daarmee bedoelt hij dat iedereen maar netjes buigt voor hem, als een knipmes. Maar ondertussen. En dat men hem adoreert en bewondert vanwege zijn wonderen en zijn woorden. Maar ondertussen. Hij kwam op aarde om een dienaar te zijn voor anderen die hulp, zijn hulp, zo hard nodig hebben. En daarvoor was alleen zijn komst genoeg. Niks meer, niks minder. Hiermee moet je doen. En je ziet het, Jezus dienen, Jezus dienst is vergaand en verstrekkend en ingrijpend diep ook. Het geven, het wegschenken van zijn ziel, dat is het geven, het weggeven van zijn leven. Als losprijs, als betaling. Voor velen. Daarin kon alleen zijn komst, zijn komen en gaan voorzien. Jezus die noemt dit hier, hè, omdat zijn leerlingen niet tot dienen bereid waren, maar zo op heersen gericht. De een rechts, de ander links. En hoe haal je het in je hart om dat te vragen, Johannes en Jacobus? Terwijl ze alle, terwijl we alle als beste stuurlui, oh, wat hebben wij een verstand van heersen. Ja toch? Gaat ons prima af. Maar dienen. Dienen. Oh maar. Ik vind dat zo herkenbaar, hè? Toen ik dat van de week ook weer las. Het zit mij in het bloed. Ik weet niet hoe het bij jou zit. En bij u. Dat heersen. En niet dienen. Zo herkenbaar. Terwijl Jezus kwam om te dienen. Iedere dag. En om dat dan met zijn leven te bekopen. Juist voor mensen die zo hoog willen scoren. Die torens willen bouwen tot en met in de hemel toe. Meegaan. Juist voor mensen die zichzelf bedoelen en zichzelf een prima plaats hadden bedacht naast Jezus. En die anderen ondertussen over het hoofd zien. Juist voor mensen die anderen in het licht staan. En misschien wel hem of haar het licht niet eens gunnen. Juist voor mensen die als God willen zijn. Juist voor mensen voor wie dienen en dienst vreemde woorden zijn. Omdat we de dienst uitmaken. Juist voor mensen die niet onder willen doen voor een ander. Juist voor mensen zoals ik ben. Om u, om jou te dienen, om mij van dienst te zijn. Daar gaf Jezus zijn losprijs voor. Dat is geen borgsom, hè? En dan mag je voorlopig weer even op vrije voeten. Maar je veroordeling komt nog. Je moet nog voorkomen. Losprijs. Dat is de prijs van Jezus' leven met hart en ziel die hij betaald heeft. Om je te lossen, om je te verlossen, om je echt vrij te maken. Gaf hij zijn leven. Gaf hij zijn ziel. En Jezus die legt hier de vinger enorm bij de dienende taak die hij had. Waarvoor hij afgezonderd was. En tegelijkertijd legt hij de vinger, of eigenlijk twee handen, bij die verkeerde opstelling van alle 12. En hij spitst het hier alles toe op zijn naderende dood. Omdat de discipelen de weg van het lijden en sterven telkens weer proberen te omzeilen. Met een grote boog eromheen. Moet je niet doen hoor. Om het kruis heen. Dat kun je niet maken. Ook niet als beste stuurlui. Een losprijs. Voor velen. Om aan te geven dat Jezus dood ten diepste plaatsvindt, niet voor zichzelf, maar voor anderen. Een losprijs voor velen. Paulus die schrijft aan Timotheus, 1 Timotheus 2 vanaf vers 3. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. En er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen, schrijft Paulus. En nou kun je uren, dagen, maanden stilstaan bij dat verschil tussen velen, zoals Jezus het zegt, en allen, zoals Paulus het heeft neergeschreven. Maar weet één ding. Ga daar nou niet over heersen. Want er is genoeg in deze ene losprijs voor iedereen. Genoeg voor iedereen. Mag hij u, mag hij jou dienen, van dienst zijn? Of ga ik eromheen? Om die stervende dienaar. Maakt dat voor ons de dienst uit? Ook in het volgen van Jezus niet heersen. dienen. En vanuit die dienende houding tot en met aan het kruis toe en in het graf is de losprijs betaald. Nee, het is geen koopje. We teren als gemeente niet op een goedkope genade. Het heeft hem alles, alles gekost. Tot u, tot jou, tot mijn dienst. Maar dan ook verder, hè? Die gestalte van Christus mag ik uitdragen. Niet heersen, dienen. Bij ons is het zo dat degene die wil heersen, die wil de dienst uitmaken. En dat moet je nou eens heel letterlijk nemen. Iemand die wil heersen, die wil de dienst uitmaken. Ja, die wil de dienst uitmaken. Weg met dienen. Dat is het gevaar van heersen. Dan weet je niet meer wat dienen is. Dan weet je in feite ook niet wie Jezus Christus is. En wat hij gedaan heeft voor jou. Dienen. Wat heb je van Jezus Christus geleerd? Vanmorgen, voor het eerst of opnieuw. Van zijn Here en Heiland zijn. Van zijn lijden en sterven. Van die hoogte. Van die mega losprijs. Niet heersen. Dienen. Vanuit mijn Here. Elk ander. Omdat Jezus tot mijn dienst bereid was. Kan ik. Mag ik. Zal ik. Niet anders. Amen. Wij gaan samen zingen uit de Lijdenspsalm, Psalm 22, de versen 14, 15 en 16. In lang gedenkt hier aan het wereld rondhaast, wendt het zich tot God met hart en mond. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid. We zingen de laatste drie versen van Psalm 22. We danken en bidden nu samen. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken voor die losprijs, die betaling die er gebeurd is. Door uw Zoon Jezus Christus om u te dienen en om ook ons te dienen. Om uw wil te doen en om onze wil te breken. We bidden u, leer het ons wat dienen is, elke dag. En leer het ons af wat heersen is en overheersen. Rangen en standen en staan op onze strepen, het zit ons zo in het bloed. Het ligt ons vaak zo na aan het hart. Maar om wel werkelijk vol overgave aan en vanuit die losprijs van uw Zoon Jezus Christus te leven en te genieten. En er zo te zijn, wat stuit dat op een weerstand? Om te beginnen bij onszelf. Daarom vragen we u, o God, maak ons klein en houd ons afhankelijk. Open onze ogen en ontsluit onze harten voor wat het betekent dat u uw enige geboren Zoon gegeven hebt, geofferd hebt op het altaar van deze wereld op Golgotha. Opdat een ieder die in hem gelooft, leeft om te dienen, om het te zijn voor elk ander. Heere God, we danken u voor uw woord. Laat het de eerste plaats hebben in ons leven, elke dag weer opnieuw. En dat we niet zonder kunnen. Dat we er tijd voor nemen. Dat we ermee bezig zijn. Het tot ons door laten dringen en het indrinken. Om werkelijk te leven en op te leven. Uw naam ter eer. Heere God, we bidden u vanuit een wereld waarin de vreselijkste dingen gebeuren. Jongeren zomaar plotsklaps gedood werden op een school in Amerika. Ver weg, maar ook dichterbij. Wat een nood en wat een ellende is er. Wat een criminaliteit, groot en klein. Maar ook in de huizen, in de harten. Als er verdriet is vanwege gemis en overlijden. We bidden u voor de familie van Kleef, die een hoogbejaarde oma in de week die voor ons ligt, ten graven zal dragen. Wil troosten en bemoedigen vanuit uw woord. En wil een God zijn die draagt en die sterkt, die ondersteunt en nieuwe krachten geeft. En helpt voort te kunnen. Tegelijkertijd mogen we u ook danken. Danken voor nieuw leven. Als Hanna geboren werd bij Paul en Margreet de Krijger in Druten. Geef, Heere God, dat ook dit meisje mag opgroeien tot eer van u, de God die leeft en regeert. En geef, Heere God, de ouders de kracht om dat te doen, in afhankelijkheid, door zich te laten dienen, waarmee u ons van dienst bent. Heere God, gedenk de zieken, degene die opgenomen zijn in Vrijthof, mevrouw Vermeer van Lune en meneer Verwoerd. Help hen bij het daar zijn en bij het revalideren. We bidden nu voor Arie van Soest, die in de afgelopen week werd geopereerd, maar inmiddels weer naar zijn huis mocht in Tiel. Schenk hem ook uw nabijheid en wees als een goede herder voor hem, als een heelmeester, die ook na de operatie rust geeft en genezing. We bidden u voor mevrouw Stam in het Rivierenland ziekenhuis, als ook mevrouw Vermeer, die daar op de afdeling de Schakel verblijft. Gedenk mevrouw De Bond, die in het zorghotel is. Gedenk ook Dick Welvaart, die zo plotseling in Tiel werd opgenomen. Geef hem kracht naar kruis en sterkte. En bovenal te merken dat u die God bent die erbij is, niet loslatend wat u begon. Heere God, we bidden u voor een ieder in moeilijke omstandigheden, van ziekte of gezondheid, van zorg, van pijn, van eenzaamheid. We dragen dominee de Ridder aan u op in Afghanistan. Ook als de laatste weken zijn aangebroken voor zijn terugkeer, sterk hem. Ook als het daar van tijd tot tijd ongetwijfeld ook wel eens moeilijk is. Wilt u ook daar de God zijn die draagt en kracht geeft. Die dient en die er is en blijft. Heere, bewaar de wereld in nood. En zegen allen die daarover heersen. Dat ze dat in afhankelijkheid mogen doen van u. En niet vol eigendunk en heerschappij. Maar ootmoedig, afhankelijk. Wetend dat uw rijk komt. En met de dag dichter op ons aankomt. Waarin u zult zijn alles en in allen, ja het een en het al. En geef dat onze tijd hier op aarde daar al een generale repetitie op is. Een goede voorbereidingstijd. In klein zijn, in dienen, tot eer van u. Ga zo met ons ook het verdere van deze dag. Bewaar ons heel dicht bij uw woord. En breng ons ook vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord. We hebben dat niet verdiend, maar we vragen het van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen.
We mogen nu
in de dienst der offeranden onze liefdegaven geven. In de eerste rondgang is dat voor het werk van de HGJB, waar onze gemeente ook diverse producten van betrekt en door geholpen wordt. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudsfonds van de kerk. U denkt ook wel aan de zendingsbussen die bij de uitgang hangen, voor de inwendige zendingsbond bestemd. De Heere zegene u en uw gave. Daarna willen we zingen uit Weerklank 264. Ik wil jou van harte dienen. Weerklank 264. gaan wij nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.